NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Ja, daar zijn we dan. Goedemiddag en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Wat gaan we doen vandaag? Onze gastrecensent Sjoerd de Jong komt straks 3 non-fictieboeken bespreken. Die gaan onder meer over de vraag hoe we de rechtsstaat kunnen verdedigen tegen het radicalisme. Dat na 2:30. Wilt u meepraten over de uitzending? Nou, dat kan op Twitter. De hashtag is Argos Radio 1.
NPO Radio 1. Argos.
Maar zoals altijd eerst het eigen Argos-onderzoek. En dat gaat dit keer over privédetectives. Die bestaan niet alleen in Engelse misdaadseries op de televisie, maar ook in het echt. Meer dan 450 particuliere recherchebureaus zijn er in Nederland. Iedereen kan ze inhuren. Ze observeren je op straat, leggen overal hun oor te luisteren en mogen je in sommige gevallen zelfs ondervragen. Het gaat niet altijd goed, merkte ambtenaren van de provincie Groningen. Luister naar een reportage van Willem de Haan.
Je gaat ermee op bed, je droomt erover en je staat ermee op. Dat gaat echt elke dag vreten aan je. Het maakt je kapot.
Hij werd gewoon neergezet als een crimineel.
Ja, wat denk je dan? Er staat de hele wereld die staat voor je in.
Nou, toen op dat moment sloeg ik volledig dicht. En het was een en al paniek, verdriet, ellende. Met name, nou ja, alles wat er dan in staat. Al die leugens.
U hoorde 3 ambtenaren van de provincie Groningen. 3 mensen die de afgelopen jaren in ongenade vielen na onderzoek van een particulier recherchebureau. Dat zijn privébedrijven, je kunt ook zeggen detectivebureaus, die mensen in de gaten houden en daarover rapporten uitbrengen. Dat doen ze in opdracht van particulieren, maar ook van commerciële bedrijven en overheden. De provincie Groningen bijvoorbeeld. Die liet Peter Wolf observeren. Een brugwachter die gefraudeerd zou hebben met een tankpas van de provincie.
In één woord, één grote nachtmerrie. Ik bedoel, je wenst dat je ergste vijand nog niet toe. Ik schrok er eigenlijk van. Maar aan de andere kant dacht ik ook van, ach, ze komen er wel achter door die onderzoek dat het niet op mij slaat, dat ze gewoon aan het verkeerde einde hebben.
Dat zei hij in november 2014 tegen RTV Noord. En dan Arend Bakker. Hij werkte ook bij de provincie Groningen, 25 jaar, als muskusrattenvanger. In 2010 krijgt hij tijdens zijn werk ruzie met een plaatselijke boer die niet wil dat Bakker op zijn land komt.
Het was tegen 2:30, 3:15. En toen kwam die landbouwer, die kwam eraan. En die wou me daar weg hebben. En toen ben ik behoorlijk kwaad geworden. Een woordenwisseling met hem gehad.
De boer stapt nog dezelfde dag naar het provinciehuis en zegt dat Bakker hem een knietje in zijn kruis heeft gegeven. De provincie zoekt direct contact met een recherchebureau, MAPEL genaamd. En dat heeft ingrijpende gevolgen. En dan is er de derde ambtenaar, Gosse Wouda. Hij was vanaf 2008 projectleider bij de dienst Onderhoud en Beheer in Groningen. Die afdeling zorgt voor het onderhoud van de bomen en struiken langs de weg. In februari 2013 begint hetzelfde bureau MAPEL een onderzoek tegen Wouda, omdat hij een handeltje zou hebben in het gekapte hout van de provincie.
Nou, daar wist ik helemaal niks van. Er was ook niemand die daar ooit iets van gezegd heeft, of het een of het ander. Dat hebben ze in alle geniep gedaan, zeg maar. Ja, ik kreeg een mededeling dat ik geschorst werd, dat er een onderzoek liep en dat ik zolang als het onderzoek liep, zeg maar. Ik moest niet op het werk gekomen. Ik moest alles inleveren. En ik werd met een taxi naar huis toegebracht.
De rapporten van het recherchebureau leidden bij deze 3 mensen tot ontslag. Maar hoe betrouwbaar waren die rapporten eigenlijk? Welke rol speelde de provincie in deze kwesties? En wie controleert de commerciële privédetectives? Argos over je eigen baas als Big Brother.
Je hebt net nog nieuwe lammetjes erbij, of niet?
Ja.
Oh ja, ja. Een beetje grijzig. Wordt dat later nog wit? Of,
Nee hoor, die blijven zo. Die worden net als die. zijn blauwe tesselaars.
Blauwe tesselaars.
Ja. Ja.
We zijn in Noord-Groningen en lopen door de schuur met schapen van Arend Bakker. Een grote vent. Een typische Noorderling die zich de kop niet snel gek laat maken. Schapen houdt hij voor de lol op zijn erf rond zijn huis in de buurt van Uithuizen. Bakker was jarenlang muskusratten vangen voor de provincie. Misschien niet een alledaagse baan, maar wel een belangrijke, want ratten kunnen veel schade aanrichten aan de provinciale dijken. De maand april 2010 staat Bakker nog scherp voor de geest. Dan wordt hij namelijk gehoord door twee medewerkers van het recherchebureau. Vanwege het zogenaamde knietje tegen het kruis van de plaatselijke boer.
Ja, ik heb er een hele morgen heb ik daar gezeten. Ik heb met mijn smiddag, ja, na de middag ook nog een paar uur.
Ja, ze waren met z'n tweeën.
Ja, en ik was alleen. Ja, dat had ik ook nooit moeten doen. Ik ben veel beter met. Dat zeiden ze ook tegen mij. Je moet er niet alleen heen gaan. Maar ik dacht. Maar daar red je niet, hè?
U dacht, ik heb niks verkeerd gedaan.
Nee.
Wat herinnert u nog van de manier waarop dat ging?
Nou, ja, ze wouden je steeds dingen door de straat drukken. Wat je niet gedaan had. Allemaal.
Want u zegt, ze probeerden je dingen in de mond te leggen. Maar ja, hoe deden ze dat dan?
Ja, op een hele gemene manier. En op een hele. Maar die vrouw, maar die doen niks anders dan dat soort. Dus die weet precies hoe ze dat aan moet pakken.
Het privédetectivebureau Mapel wordt in 2010 opgericht door Greet Elzinga en Carolien Mulder. Elzinga heeft op dat moment ook een ander bedrijf, Suver, een bureau voor training en onderzoek op het gebied van integriteit. Een detectivebureau oprichten blijkt kinderlijk eenvoudig. Je haalt een vakdiploma particulier rechercheur voor zo'n €600... en je vraagt een vergunning aan bij het ministerie van Justitie. De politie kijkt even of je een strafblad hebt, en zo niet, dan kun je aan de slag tegen lucratieve vergoedingen.
Per dagdeel wordt een tarief van €650 gehanteerd. Voor de tweede onderzoeker aanwezig bij de interviews wordt een tarief van €600 in rekening gebracht.
Dat lezen we in de offerte die bureau Mapel aan de provincie Groningen uitbrengt om de gangen van rattenvanger Bakker na te gaan. In de offerte staat ook dat de tweede onderzoeker nodig is voor de objectiviteit en professionaliteit. Maar wat er niet staat is dat die tweede onderzoeker, weliswaar gediplomeerd detective, maar ook Elzinga's partner is. Het bureau is bovendien niet aangesloten bij een van de brancheverenigingen voor dit soort onderzoeksbureaus, en het heeft ook geen keurmerk. Maar kennelijk is dat voor de provincie geen bezwaar, want kort na het uitbrengen van de offerte gaat bureau Mapel aan de slag. Ondertussen doet het roddelcircuit rond rattenvanger Bakker zijn werk.
Mijn leidinggevende die kwam hier een week of drie na die tijd. Ik was al 3 weken thuis. Toen kwam mijn leidinggevende hier. Die dacht werkelijk dat ik die boer een klap voor zijn kop gegeven had. En jongen, ik zit daar helemaal niet aan de orde geweest. Maar zo waren ze niet aan het geloven, hè?
De conclusies van het onderzoek zijn voor ambtenaar Bakker erg hard. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan verbaal en fysiek geweld, en er kan getwijfeld worden aan zijn integriteit als ambtenaar. Bakker tekent bezwaar aan. En hij krijgt gelijk van de bezwaarcommissie van de provincie. Er is geen bewijs voor mishandeling. Zo lezen we in het verslag van de bezwarencommissie van september 2010. Er was iets heel anders aan de hand. Bakker en de boer met wie die bonje had, liggen elkaar gewoon niet.
De aangever is, net als Bakker, een jager. Hij heeft zich al vele malen gestoord aan het feit dat Bakker zijn honden los liet lopen op zijn jachtgebied. Het heeft hem erg gekwetst dat Bakker tijdens de scheldpartij zijn overleden vader ten tonele heeft gevoerd.
En zo blijkt de hele affaire niet meer te zijn dan een slepend persoonlijk conflict tussen twee jagers. Toch wil de provincie van Bakker af. Bakker wordt ontslagen.
Je hebt geld meegekregen en dan zijn ze van je af, hè. Maar zie je nog altijd wel als ze erover beginnen. Op de manier waarop, hè?
Ja, het is nu 6 jaar geleden, maar het emotioneert toen nog altijd.
Ja, moet wel een break. Oh. Nee, dat is niet zo prettig dat je zoiets meemaakt. Daar wens ik niemand toe. Ik heb er 25 jaar gewerkt en op zo'n soort manier willen ze je dan hem doen.
Oké. Ook brugwachter Wolf verloor zijn baan op grond van een rapport van het detectivebureau Mapel. Wolf zou de tankpas van de provincie privé hebben gebruikt. Ook hij ging in bezwaar tegen de conclusies van het onderzoek en ook hij kreeg gelijk van de provinciale bezwarencommissie. Die concludeerde in maart 2009...
Wij kunnen niet anders dan constateren dat het onderzoek ons er niet van heeft kunnen overtuigen dat het de bezwaarder zou zijn geweest die misbruik heeft gemaakt van de tankpas. Immers, er zijn veel medewerkers en ex-medewerkers die beschikken over een sleutel van het brugwachtershuisje om met de tankpas illegaal te tanken.
De bezwaarcommissie adviseert om brugwachter Wolf niet te ontslaan. Maar toch stuurt de provincie hem de laan uit. Zijn beroep daartegen ligt inmiddels 7 jaar later bij het Europese Hof.
De maaier, zeg maar, van de bermen. Dat ging dan vanaf half mei tot oktober. Er werden bepaalde periodes, bepaalde wegen gemaaid volgens het ecologisch bermbeheer.
Gosse Wouda. Hij werkte vanaf 2008 bij de provincie Groningen. Bij de afdeling beheer en onderhoud.
Jij moest mensen aansturen, maar had je zelf ook wel eens een zaag in de hand?
Heel af en toe nam ik hem wel eens mee of hielp ik die jongens wel eens. Als er wat moest gebeuren dan, of een handje tekort, dan hielp ik wel eens wat mee. Maar in principe deed ik dat eigenlijk ook niet, zeg maar.
Ja, ja. Wat is het mooie eigenlijk van bomen zagen? Wat is er mooi aan?
Een ontspanning. Gewoon in de natuur lekker bezig zijn.
Ja, dan met de hand of met de machine?
Met de machine. Ja.
Hallo Johan, wij hebben besloten dat het beter is dat ik degene ben die de mensen te woord staat, omdat Gosse in al zijn emoties misschien dingen gaat zeggen die hij later niet meer terug kan draaien.
De vrouw van Gosse Wouda leest dit voor uit de mail die ze op 17 mei 2013 stuurt aan Johan, de baas van Gosse bij de provincie.
Wij weten niet wie in deze zaak vriend of vijand is. De huisarts heeft Gosse iets kalmerends voorgeschreven voor overdag en voor 's nachts. Hij trekt zich het hele verhaal enorm aan, omdat hij in zijn ogen altijd integer en juist heeft gehandeld.
Edith stuurt die mail als de schorsing van haar man een dag eerder breed uit in de krant staat.
Dit artikel liet even alle grond onder mijn voeten wegzakken. De provincie had ook geen reactie kunnen geven, lijkt mij. Nu lezen mensen uit onze omgeving dit en zullen er natuurlijk een aantal zijn die de link tussen Gosse en het artikel leggen. Je vertelde me dat er wel al een persbericht klaar lag. Absurd. Je gaat toch niet een persbericht de deur uit doen omdat er een vermoeden is van handel in hout?
Volgens de provincie is er geen persbericht verstuurd. In elk geval is Wouda stom verbaasd als die hoort waarvan die wordt verdacht.
Nou, zij suggereren dat het geld wat verdiend werd, zeg maar, voor de provincie, dat het niet afgedragen werd aan de provincie. Maar dat werd netjes afgegeven aan de kascommissie, zeg maar. En daar zijn ook de kwitanties zijn gewoon aanwezig. Die heb ik allemaal nog.
Want hoe werkte dat dan? Als er hout werd gekapt, dan werd dat verkocht? Of dan, hoe werkte dat?
Nou ja, er ging een heel groot gedeelte ging naar de collega's. Die vroegen erom of namen het mee. Zowel van de buitendienst als vanaf het kantoor zijnde. Ja, en dat ging al sinds jaar en dag zo. En dat was bij iedereen bekend tot zelfs op directieniveau kreeg men hout. Dus
u was verbaasd dat dat onderzoek was ingesteld om deze reden?
Ja, absoluut. Dat kon er bij mij niet in.
Wat heeft u gezegd toen, die 13e?
Nou, eigenlijk niet zoveel. Je wordt ja, eigenlijk compleet murf geslagen. En de wereld die gaat gewoon helemaal onder je zak, gewoon onder je voeten vandaan.
Wouda ontkent met de hand op zijn hart dat hij opbrengsten uit de verkoop van gekapt hout heeft achtergehouden. Het was volgens hem ook gebruikelijk dat medewerkers van de provincie zelf hout mee naar huis namen. En iedereen wist daarvan. Het eindrapport van het recherchebureau over Wouda leest als een slechte roman.
In 2012 is hout afgeleverd bij een zorginstelling in Bedum in ruil voor 2 vogelhuisjes. 1 is bij het steunpunt opgehangen en daar zitten nu koolmeesjes in. De ander is door een medewerker meegenomen. Wouda heeft het geld van een aantal verkopen niet afgedragen aan de provincie, maar heeft hiervan droge worst, patat en gehaktballen gekocht voor de jongens.
Ook bijzonder is de verklaring over de contacten tussen Wouda en het loonbedrijf Lokke. Dat bedrijf voert voor de provincie het grote onderhoudswerk uit aan bomen en struiken.
In het najaar van 2012 heeft getuige A Wouda gezien bij het autocentrum Nieuwe Pekela. Wouda was daar samen met Lokken. Hij droeg een gewone jas, niet zijn provinciejas. De provincieauto van Wouda was daar niet aanwezig. Getuige A heeft gezien dat ze samen naar personenauto's stonden te kijken. Het is getuige A opgevallen dat Wouda recentelijk een Ford Mondeo of een VW Passat heeft aangeschaft, terwijl hij daarvoor een Peugeot 103 of een vergelijkbaar type reed.
Dat lijkt een nogal curieuze vaststelling, want wat wordt hier nou eigenlijk gesuggereerd? We leggen dat voor aan Dick Gozeweer. Hij werkte bijna 30 jaar bij de recherche in Amsterdam en Groningen en kreeg bekendheid met zijn rol in onderzoeken naar afgesloten strafzaken, zoals de zaak van de bejaardenverzorgster Ina Post en de Schiedammer parkmoord. Gozeweer uitte eerder al eens zware kritiek op het werk van het recherchebureau MAPEL. Op ons verzoek bestudeerde Gozeweer ook het rapport over Gosse Wouda.
Nou, het probleem is een beetje dat het rapport op heel veel plaatsen zwart gemaakt is. Dus dat betekent gewoon dat ik daardoor niet in staat ben een goede analyse te maken. Ik kan alleen maar lezen wat er nou wel open is. En het is een opsomming van verdachtmakingen, vermoedens en onbewezen feiten. Maar concreet staat er dus eigenlijk helemaal niets in.
Kunt u eens een voorbeeld geven van een verdachtmaking of een vermoeden?
Nou ja, bij een autobedrijf. Dat de betrokken ambtenaar is bij een autobedrijf geweest. Nou, dan vertellen ze wat voor kleding hij aan had en zo. En dat hij de provincieauto niet bij was. Maar hij was dan met iemand anders. Dan denk ik, ja, interessant. Hij was dus niet met de provincieauto, niet in de provinciekleding. Hij was in zijn burgerkleding met een ander bij een autobedrijf. Ja.
Daarvan kun je zeggen, dat is een feit.
Dat hij bij dat autobedrijf was, is een feit. Maar de vraag is, wat is daar mis aan? En ik bedoel, het feit dat men dat zo opschrijft, doet vermoeden dat het min of meer een strafbaar feit is. Nou ja, in ieder geval een verwijtbaar feit. Terwijl het niet meer is dan een gegeven. Waarom schrijf je dat op? Wat is de conclusie dan? Wat is de bedoeling daarvan dan? Het feit dat je het opschrijft betekent kennelijk dat hij iets verkeerd gedaan heeft. Dan zal toch ergens moeten blijken dat hij het verkeerd gedaan heeft. Want uiteindelijk leidt het tot het rapport dat die meneer zijn werk kwijtraakt.
Het recherchebureau observeerde niet alleen, het ondervroeg ook 15 dorpsgenoten en collega's van Wouda. Pas maanden later is Wouda zelf aan de beurt.
Maar dat was een ramp. Dat was net of je als een zwaar crimineel van 9:00 tot 4:00... wat je gewoon verhoord, uitgehoord, klemgedrukt, wil ik haast wel zeggen. En ja, dat was een ervaring, die hoef ik nooit meer mee te maken.
Zij hadden toen een aantal maanden onderzoek gedaan. Dus ik neem aan dat ze u confronteerden met wat ze gevonden hadden of waar ze vragen over hadden. Weet u nog een aantal items van waar ze het over hadden?
Ja, over de locaties waar overal gesnoeid is. Die hebben ze mij toen gevraagd. Nou, daar heb ik allemaal netjes antwoord op gegeven en uitgelegd hoe en wat. Aansluitend kwam daar aan het verhaal, zeg maar, met het geld, hoe en wat en de kwitanties. Nou, toen kwam tot mijn grote verbazing. Hadden zij een aantal kwitanties met een totale som van rond de 3000 euro. Die kwitanties, die hadden zij niet. Achteraf, in het totaalverslag, zaten ze er wel in. Maar dan wordt er niet verteld waar of het wegkomt. Want daar had ik geen recht toe om daarna te vragen. En een heel groot deel van het verhoor, met name 's middags, het was alleen maar privé gerelateerd. En had totaal helemaal geen één raakvlak met het werk niet.
En wat voor dingen waren dat dan?
Nou, waar ik op vakantie ging, waar we heen gingen en al dat soort dingen. En met de kinderen en dingen aankopen, privé. Ja,
ja, maar zoals?
Een auto, een andere caravan, van vakantie naar Spanje. Ja, al dat soort dingen. Dan denk je, wat heb je daarmee nodig?
Op 9 augustus 2013 mag Wouda het eindrapport inzien op het provinciehuis.
Nou, dat was geen doorkomen qua onwaarheden en leugens wat erin staat. En wat gewoon dingen die gewoon niet gecheckt zijn. Er is helemaal, in mijn optiek, niks gecontroleerd aan de hand van die verklaringen.
En dat heb ik toen later ook gezegd in het eindgesprek, laat ik het dan zomaar noemen, dat ze helemaal niks gecontroleerd hebben. Maar ja, daar had niemand bij de provincie had daar een boodschap aan. Het stond er en dat was het feit. En daar kon je het gewoon mee doen. En dan kon je gewoon weggaan. Toen op dat moment sloeg ik volledig dicht. En het was een en al paniek, verdriet, ellende. Met name, nou ja, alles wat er dan in staat. Al die leugens. Je wordt weggezet als crimineel. Je bent zwaar agressief. Je mishandelt mensen. Nou.
Dat soort dingen lees je dan van mensen die dat zeggen. Mensen die je kent.
Ja. Die ken je dan, ja. Tenminste. Die wil ik nu niet meer kennen.
Wouda vermoedt dat de aantijgingen aan zijn adres te maken hebben met afgunst. Afgunst van een loonbedrijf dat ook graag zaken met de provincie zou doen, maar er, naar eigen zeggen, niet tussenkomt. In het rapport van bureau Mapel staan ook aanwijzingen die dit vermoeden bevestigen.
Collega X woont in hetzelfde dorp als Wouda, dat zo'n 1000 inwoners telt, en kent Wouda al een paar jaar. In het dorp bestaan ergernissen met betrekking tot de relatie van Wouda als medewerker van de provincie en bedrijven die door de provincie worden ingehuurd voor werkzaamheden. Bedrijf Y voelt zich achtergesteld ten opzichte van bedrijf Z.
Bureau Mapel trekt uiteindelijk zware conclusies. Wouda heeft zich schuldig gemaakt aan ambtelijke corruptie. Normaal gesproken leidt dat per definitie tot aangifte bij de politie, maar de provincie Groningen neemt die conclusie niet over. In plaats daarvan stelt Groningen een regeling voor om van Wouda af te komen. Wouda vindt zelf dat hem niets te verwijten valt, maar hij gaat uiteindelijk toch akkoord met die regeling. En dat komt vooral, zegt hij, omdat de provincie dreigde om anders toch aangifte te doen bij de politie.
Dat is meerdere malen is dat met klem verteld, met name door het bureauhoofd ondertijd, het afdelingshoofd, die zei van, je kan maar beter gewoon hiermee akkoord gaan, want anders gaan we gewoon aangifte doen. En dan hebben we een paar keer gevraagd en mijn vrouw heeft dan ook gevraagd, waarvan wil jij dan aangifte gaan doen? Ja, dat zie je toch, het staat erin. Maar er staat helemaal niks in. Ja, een en al leugens.
Was u daar bang voor die aangifte?
Ja, ik weet niet of ik daar toen de tijd bang voor was, maar ik gewoon het verhaal van dan dat het nog weer zoveel langer ging duren. Ja, dat trok ik gewoon niet. Dat zag ik gewoon niet zitten, maar dan was het echt niet goed gegaan.
De provincie wil tegen ons niet zeggen of ze Wouda heeft gedreigd naar de politie te stappen. Pieter van den Burg was tot eind vorig jaar jurist bij de provincie Groningen. Hij kent de zaak Wouda niet, maar volgens hem kan er geen misverstand bestaan over de wettelijke regels die de provincie in dit soort gevallen moet volgen.
Je doet aangifte omdat je wettelijke plicht hebt om aangifte te doen bij vermoeden van strafbare feiten. En daarover kan niet onderhandeld worden, daarmee kan ook niet gedreigd worden.
Zegt u ermee dat, als dit waar is, dat een vorm van chantage zou zijn?
Nou, laat ik zeggen dat het een vorm van ongeoorloofde uitoefening van druk op de betrokkenen is.
Het diepgravende rechercheonderzoek begint hier, bij deze stapel straatstenen. Ze liggen in de tuin van Ruud. Er wordt stiekem een foto van gemaakt. Er zijn namelijk stenen gestolen bij de provincie. Ruud is, zonder dat hij het weet, verdachte.
Het recherchebureau Mapel, dat de drie zaken in Groningen onderzocht, kwam al eerder in het nieuws. In juni 2014 bracht KRO's Brandpunt een onthullende reportage over de manier waarop Mapel te werk ging in een andere provincie, Drenthe.
Het roddelcircuit bij het koffiezetautomaat komt op gang.
Ja, een soort stemmingmakerij ontstond dat hij wellicht degene kon zijn die wat met die straatstenen te maken had.
Kijk, dat je denkt, er liggen stenen bij zijn woning, zouden het die stenen kunnen zijn die gestolen zijn? Ja, dat is een gedachte die kan bij je opkomen. Maar wat je dan doet, is dat gewoon natuurlijk aan de betrokkenen vragen.
Niemand heeft hem gevraagd en niemand heeft hem erop aangesproken.
De hele affaire heeft een ontnuchterende uitkomst. Blijkt aan het einde van de Brandpuntuitzending.
Inmiddels zit fietspadencontroleur Ruud als aangeschoten wild wanhopig thuis. Hadden ze nou maar gewoon aan hem gevraagd waar die stenen in zijn tuin toch vandaan kwamen. Het begin van het hele onderzoek. Dan was hem veel ellende bespaard gebleven.
Mijn cliënt heeft stenen gekocht bij een loonbedrijf. Een verklaring heeft hij laten opstellen door het loonbedrijf en hij heeft de rekening.
Dus hij heeft die stenen gewoon zelf gekocht?
Hij heeft de stenen gekocht.
En dat laatste zegt Verre van de Nadort, raadsman uit Bijlen, die ambtenaar Ruud bijstaat. We doen navraag bij de provincie Drenthe. Maar een woordvoerster laat ons weten dat de provincie nooit meer iets over deze kwestie zal zeggen. De zaak leidt niet tot ontslag. Ook hier treft de provincie uiteindelijk een regeling met de ambtenaar. De Brandpuntuitzending leidt 2 dagen later tot een debat in de Tweede Kamer met toenmalig minister Opstelten. De Kamer wijst de minister erop dat de controle op privédetectivebureaus al jaren tekortschiet en wil weten hoe dat nu zit. Opstelten blijkt geen idee te hebben.
De vraag is het toezicht volledig? Ik denk niet dat ik, als ik eerlijk ben, dat ben ik natuurlijk ook, kan zeggen dat het toezicht volledig is. Ik weet ook niet of het op dit moment in voldoende mate plaatsvindt. Daar ben ik ook eerlijk in. Ik weet ook niet hoe vaak zijn feiten van het College van Bescherming Persoonsgegevens onderzocht. Kan ik nu geen antwoord opgeven. Worden de belangen van burgers voldoende beschermd? Dat is ook voor mij aanleiding om dat verder te bekijken, omdat ik deze situatie...
Het is dus volstrekt onduidelijk, zelfs voor de minister van Veiligheid en Justitie, of recherchebureaus als MAPEL door de overheid worden gecontroleerd. Het is dus ook maar de vraag of MAPEL het enige bureau is met een omstreden reputatie. Het ministerie laat dit momenteel wel onderzoeken en verwacht de Tweede Kamer dit voorjaar de resultaten te sturen. Er is nog iets. De eigenaar van MAPEL, Greet Elsinga, is in een rechtszaak verwikkeld met de politie. Elsinga is niet alleen detective, maar was tot 2014 ook werkzaam als beleidsmedewerker bij de politieacademie. En daar had ze haar nevenwerkzaamheden als privédetective nooit gemeld. Wat wel had gemoeten. Ze werd daarom ontslagen als politiefunctionaris. In een persbericht stelde de politie...
De medewerker heeft gedrag vertoond dat niet voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid en integriteit die de organisatie aan haar medewerkers stelt.
Elsinga vecht dit ontslag nu aan voor de rechter. We ontdekken nog iets over Greet Elsinga. In 2009 werkte ze mee aan een publicatie van de Europese Unie naar discriminatie door de politie. Op pagina 7 van dat rapport wordt haar functie omschreven als commissaris van politie en hoofdadviseur bij de politieacademie in Nederland. Maar een woordvoerder van de politieacademie bezweert ons dat Elsinga daar sinds in januari 2006 in dienst was als beleidsmedewerker. Dus geen hoofdadviseur, laat staan commissaris. We steken ons licht op bij Greet Elsinga zelf. Wat vindt zij van alle kritiek over intimiderende ondervragingen, veel roddel en achterklap en niet onderbouwde conclusies in haar rapporten? Het bureau heeft ook nog eens geen keurmerk en is niet aangesloten bij een brancheorganisatie. Maar helaas, Elsinga wil niet worden geïnterviewd. Ze stuurt ons uiteindelijk wel een mail. Daarin schrijft ze onder meer dat bureau MAPEL zich inmiddels heeft aangemeld bij de branchevereniging en toevallig of niet net een aanvraag heeft gedaan voor een keurmerk. En over die merkwaardige functieomschrijving in de publicatie van de Europese Unie schrijft ze...
Deze omschrijving kwam buiten mij om tot stand. Het was voor mij ook een verrassing. Ik bevestig dat deze vermelding inderdaad onjuist is.
Over de kritiek op haar onderzoeksmethode schrijft ze...
MAPEL is gehouden aan strikte geheimhouding en zal nooit informatie over een onderzoek naar buiten brengen. Wij hebben er vanzelfsprekend geen enkel belang bij om wie dan ook woorden in de mond te leggen. Het maakt op mensen vaak een grote indruk als er vragen worden gesteld door een onderzoeksbureau. Om die reden krijgen mensen altijd de mogelijkheid om pauze te houden en of ruggespraak te houden met de advocaat tijdens het gesprek.
Ik ben Nienke Hooman, gedeputeerde energietransitie, milieu, facilitaire zaken, personeel en ICT in de provincie Groningen.
Nienke Hooman, sinds 2014 gedeputeerde voor GroenLinks en verantwoordelijk voor onder andere personeelsbeleid. Bij het interview heeft ze 2 voorlichters meegenomen. We vragen haar waarom de provincie in zee ging met een detectivebureau zonder keurmerk en dat ook nog eens rammelende rapporten aflevert. Maar een echt antwoord komt er niet.
Het bureau voldeed aan de eisen van de vergunning. Dus ze hadden ook een vergunning. Daar hebben we op dat moment naar gekeken. Dat was voldoende om met dat bureau op dat moment in zee te gaan.
Ja, maar er zijn zo'n 400, 500 bureaus. Een deel daarvan is aangesloten bij de branchevereniging. Die hebben ook een audit. Die hebben een programma voor om zichzelf steeds te controleren. Er zijn ook bureaus die daar niet bij zijn aangesloten. Zou u, als u weer voor de keuze komt, zou u dan kiezen voor een bureau dat is aangesloten bij die branchevereniging? Of zegt u, nou, maakt niet uit, als ze maar een vergunning hebben, is het goed?
Nou, dat zijn een beetje de wat-als-vragen. Dat is natuurlijk altijd lastig, maar volgens mij gaat het nu over wat toen de afweging was. En op dat moment ging het over de vergunning. Nou, die hadden ze en daar zijn we op dat moment mee in zee gegaan.
Een van de onderzoekers is mevrouw Elsenkra. De eigenaar van het bureau is in 2014 ontslagen door haar werkgever waar ze ook werkte, de politieacademie. Mm-hmm. Betekent dat u nu anders aankijkt tegen de waarde van haar onderzoeken?
Nee, wij waren ik val in herhaling in die zin, maar wij waren toen tevreden met de uitslag van onderzoek. Je doet het dan met de informatie op dat moment die je hebt. Het feit dat er daarna situaties zijn en andere voorvallen, dat doet niks af aan de resultaten op dat moment van het onderzoek.
Nou, dat betekent dat u niet achteraf zegt van, hey, dat is toch merkwaardig dat iemand waar we vertrouwen in hadden, kennelijk later op deze manier in opspraak kwam en zelfs ontslagen werd door haar werkgever.
Klopt.
In de provincie Drenthe leidde de kwestie rond ambtenaar Ruud en de beschuldiging van stenendiefstal tot een urenlang debat in de Provinciale Staten. Maar in Groningen gaat dat anders. Gedeputeerde Hooman is niet van plan de ins en outs van de opdrachten aan recherchebureau Marple te delen met de Groningse Staten.
Het betreft hier een situatie in het verleden. Het betreft ambtenaren, het betreft privépersonen. Dus het is niet iets wat we zomaar aan de Staten zouden sturen.
U gaat dat niet nu actief naar buiten brengen?
Daarin zien wij op dit moment geen actieve rol om dat zo naar buiten te brengen. Nee, dat klopt.
Verre van de Nadort, die de ambtenaar in Drenthe bijstond, is ook de raadsman van de drie ambtenaren uit Groningen. Hij vraagt zich al tijden af waarom zijn cliënten een detectivebureau achter zich aankregen. Terwijl de provincie ook de mogelijkheid had om minder grof geschut in te zetten. Zoals een onderzoek door ambtenaren van de provincie zelf. Waren zijn cliënten misschien te lastig voor de provincie? En wilden die daarom van hen af?
Nou, het is juist dat die mensen allemaal behoorlijk assertief zijn. Maar of dat de werkelijke reden is geweest, kan ik niet zeggen. Wat in ieder geval opvalt, is dat de rapporten bijzonder zware aantijgingen bevatten. En het is heel vreemd dat rapporten met zulke zware aantijgingen uiteindelijk eindigen in een regeling met de betrokken ambtenaar.
Ja. Moet je nou achteraf concluderen dat het detectivebureau eigenlijk de zaak heeft overdreven? Of heeft de provincie een veel te zwaar middel ingezet, door dat detectivebureau in te huren voor kennelijk verdenkingen die helemaal niet zo ernstig waren?
Nou ja, naar de mening van cliënten is van beide eigenlijk gewoon is sprake. En zoals ik dat ook zie, vind ik ook dat men heel ver is gegaan. En men heeft zich niet beperkt tot het beantwoorden van een eenvoudige vraag. Men heeft de personen compleet in beeld willen brengen, waarbij men zo ver gaat dat men zelfs gegevens over karaktereigenschappen, maar ook over financiële handel en wandel van mensen in rapporten heeft vastgelegd. En dat vind ik, dus los van de vraag of je wel of niet een onderzoek mag instellen, veel te ver gegaan in deze zaken. De menselijke maat is in dit dossier totaal zoek.
En daarom gaat Van der Nadert de Nederlandse staat namens zijn cliënten aansprakelijk stellen. Vanwege onvoldoende toezicht op recherchebureau Marple.
Omdat cliënten van mening zijn dat de staat de plicht heeft om voldoende toezicht te houden op deze recherchebureaus. En er eigenlijk in het geheel geen toezicht plaatsvindt. En zij vinden dat hun persoonlijke levenssfeer in sterke mate is geschonden. En de staat heeft een actieve rol daarin om die persoonlijke levenssfeer voor burgers te waarborgen. En dan denk ik dat je inderdaad tekortschiet in je verplichtingen als staat naar je burgers toe.
Die mensen die je zoiets aandoen, die hebben niet eens het leven om later te zeggen van, nou jongen, het spijt me of ze bieden een excuus aan. Nee, helemaal niks, hè.
En wanneer ben je het kwijt, denk je?
Dan word je nooit kwijt. Dan neem je mee je graven in.
Het moet er gewoon af. Die druk moet er gewoon af. En dat, nou ja, dat je weer in alle rust gewoon weer, tenminste proberen, je leven gewoon weer verder op te pakken. Ja, die kras zit er. Die beschadiging is er. Kwijtraken doe je nooit. Maar het moet wel verlichten.
En zolang dat niet gebeurt,
blijf ik ermee rondlopen. En heb ik hulp van buitenaf nodig om er doorheen te komen.
Klank van gebroken mannen uit Groningen. Volgens cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie is in 2015 wel geteld één vergunning ingetrokken van de ruim 450 particuliere opsporingsbureaus in ons land. En dan gaat het niet om de vergunning van bureau Marpol. U hoorde een reportage van Willem de Haan, Leo Siepe, Erik Arends. De teksten werden gesproken door Kees van der Bos en de techniek was in handen van Alfred Koster. Wilt u de reportage nog een keer terughoren? Dan kan dat via onze site vpro.nl/argos. En daar vindt u ook de complete antwoorden van recherchebureau Marpol en van de provincie Groningen op onze vragen.
Argos, de boeken.
Ja, en aangeschoven is Sjoerd de Jong, vaste boekenrecensent van Argos en ombudsman in het dagelijks leven van NRC Handelsblad. Welkom, Sjoerd.
Hallo.
Je hebt drie boeken meegenomen. Ja. Welke zijn het?
Nou, ik heb het zijn drie boeken die eigenlijk te maken hebben met radicalisering, zou je kunnen zeggen. Met extremisme en hoe je dat moet bestrijden. En het eerste is eigenlijk een heel actueel boekje van Charles Groenhuizen. Bekend journalist over Donald Trump. En dat is net uit. Het is een dun, kort, feitelijk journalistiek boekje. Maar je denkt ook bij jezelf van ja, Groenhuizen zou eigenlijk gewoon dit boek zou elke dag kunnen live bloggen over dit boek. Ik weet niet of hij het doet. Want er komt natuurlijk elke dag iets nieuws bij. Hè? Gisteren was er weer het nieuws dat Ted Cruz, concurrent van Trump, heeft gezegd: ik vind Trump, Donald, ik vind je wel een rat, maar ik wil niet met je copuleren. Ja, dat is dan weer een bizarre dwarsstraat.
Nee, die fitty tussen de beide echtgenoten.
Ja, blijf van mijn vrouw af, anders doe ik een boekje open over jouw vrouw. Ik bedoel, dus je denkt wel, heren. Waar gaat dit over?
Vind je het een extremist? Want je zegt, de boeken die je hebt gekozen hebben alle drie iets met extremisme, met radicalisering te maken. Is het een extremist, Trump?
Groenhuizen niet, hoor. Maar Trump, het hangt ervan af. Die term valt volgens mij niet in het boekje, weet ik eigenlijk niet. Groenhuizen legt wel natuurlijk een verband met populisme. En wat dat betreft is wat nog wel aanvulling zou behoeven in het boek eigenlijk is een verhaal over Amerikaans populisme. En wat mij opvalt is, je denkt nu wel van die Trump, dat is zo'n ongelooflijke bizarre verschijning. Hè? Zijn retoriek, hij lapt, wat Groenhuis ook uitlegt, alle campagnewetten aan zijn laars. En desondanks, of juist daardoor, stijgt hij tot fenomenaal succes onder een deel van de republikeinse electoraat. Maar is dat nou zo nieuw? Hè? Ik bedoel, populisten zijn natuurlijk in de Amerikaanse politiek al decennia, al in de 19e eeuw. Hè? Populisme is een bekende Amerikaanse stroming. Dus het is nou niet zo dat, laten we ons niet vleien, het is niet zo dat zij nu Fortuyn of Wilders van ons hebben afgekeken.
Ik ga even zeggen dat de andere twee boeken, Paul Frisse, Het geheim van de laatste staat, Kritiek van de transparantie, en Bastiaan Rijpkema, Weerbare democratie, De grenzen van de democratische tolerantie zijn. Daar komen we zo op terug. Okay. Maar eerst even Trump afmaken, als het mag, Sjoerd.
Nou, Trump afmaken, ik bedoel,
het onderwerp Trump afmaken,
Maar kijk, dat populisme is interessant, want er zit een foto in het boekje. Het boekje heeft ook een klein, mooi kleuren fotokartijn. En dan zie je iemand een bord ophouden voor Trump. The silent majority stands with Trump. Nou, de silent majority is natuurlijk een term die Richard Nixon heeft gemunt. Hè? En het zou wel heel erg interessant zijn als wij nog konden weten wat Nixon, hij rustte in vrede, van Trump zou vinden. Nixon was namelijk geen populist. Hij deed een beroep op die silent majority, omdat in de jaren 60, toen hij president campagne voerde, het land, of het opinieklimaat zoals het tegenwoordig heet, beheerst werd vooral door links. Door links radicalisme. En hij deed een beroep op de zwijgende meerderheid om hem te helpen dat beheersbaar te maken. Dus en hij was wel een gevestigd politicus. Hij zette zich niet af, zoals Trump doet, tegen Washington als zodanig. Integendeel.
Maar hij mobiliseerde wel de gewone linkse elite.
Amerikaan. Nou, niet tegen de linkse elite. Ja, tegen de linkse intellectuelen, de New York elite. Maar hij deed een beroep op de gewone, gematigde Amerikaan. Terwijl Trump, die silent majority van Trump, die is woedend. Nee, dat zijn helemaal geen gematigde kiezers. Dat zijn woedende kiezers. Dus hij mobiliseert juist een hele andere kant op. En dat maakt het populistisch.
Legt Charles Groenhuizen uit hoe het komt dat er zoveel miljoenen boze Amerikanen moeten zijn? Want er hebben zich nogal wat uitgesproken voor Donald Trump.
Ja, nou, dat bedoel ik eigenlijk met dat het boek... Het is een heel goed feitelijk journalistiek boekje over Trump, hoor. Maar inderdaad, als je een lijvige studie wil naar de bronnen van het Trumpisme, vanaf, laten we zeggen, 1880... Dan moet je toch nog even wachten. Zo'n boek is denk ik wel te maken. Kijk, de link is jaren 60, culturele revolutie, linksradicalisme. Daar zie je gaandeweg in de jaren 80 natuurlijk de backlash van komen onder Reagan. Reagan die zegt het ochtendgloren naakt weer in de Verenigde Staten. En daarmee bedoelde die eindelijk zijn we van die linkse gekken af. Hè. Maar dan zie je ook dat er een conservatieve, rechtse tegenbeweging op gang begint te komen, die steeds meer de nadruk legt in de politiek op waarden, op culturele waarden, morele waarden. Nou, dat zwelt aan onder Clinton, hè, in de jaren 90. Dan zie je daar de culture wars in volle hevigheid uitbreken, waar wij nu in zekere mate ook wel mee te maken hebben, van links wereldbeeld met linkse waarden versus rechts wereldbeeld met rechtse waarden. Nou, Trump is daar, zou je kunnen zeggen, in zekere zin de culminatie van.
Je zegt terecht, denk ik, van Trump heeft het niet afgekeken van Pim Fortuyn of Geert Wilders. Het heeft een langere voorgeschiedenis. Maar met zijn opmerkingen over moslims, over Mexicanen, over illegalen. Ja. Kun je hem wel ergens vergelijken met Fortuyn of Geert Wilders?
Nou ja, wel. Maar dat staat ook weer in een Amerikaanse traditie, waar Groenhuis ook opmerkingen over maakt, hoor. Van isolationisme, het weren van buitenlanders. Ik bedoel, in de eind 19e eeuw werd er een wet aangenomen, geloof ik, dacht ik, in Californië, om geen Chinezen meer toe te laten, bijvoorbeeld. En er was een sterke nativistische beweging toen Ieren en Italianen Amerika binnenkwamen. Want dat waren natuurlijk geen worsps, dat waren katholieken en mediterrane types. Nou, dat is eigenlijk waar Trump ook op voortborduurt.
De waarschuwing in het boek van Charles Groenhuis is eigenlijk, in Europa denken veel mensen, het is een rare clown, maar hij is meer dan dat.
Nou, in Amerika denken ook heel veel mensen, dit is een raar clown. Dat is natuurlijk een beetje de reflex die, dat is wel waar, hoor. In Nederland werd er altijd gedacht, of veel gedacht, door van die Republikeinen, dat zijn allemaal gekken. George Bush is een idioot. Hoe heette die man die het woord aardappel niet kon spellen? Ook alweer, Dan Quayle, allemaal idioten. En daarmee onderschat je natuurlijk dat deze mensen wel degelijk een reëel appel doen aan bepaalde Amerikaanse, niet alleen sentimenten, maar ook gewoon politieke wensen. Trump is net weer een iets ander. Trump is ook binnen de Amerikaanse parameters wel een heel bijzondere verschijning, om het zo te zeggen.
Interessant boek, maar jij wacht op het echte boek van Charles Groenhuizen over de geschiedenis van het Amerikaanse populisme.
Als je het wil volgen, hou dit bij de hand. Maar ik denk dat Groenhuizen een live blog moet beginnen om het te actualiseren.
We gaan het hem vragen. Laten we even gaan naar het boek van Paul Frisse, Het geheim van de laatste staat, kritiek van de transparantie. Een mooie, intrigerende titel, maar geen idee wat hij ermee bedoelt. Jij wel?
Geen idee waar het over gaat. Nou, dat is ook een beetje wel in lijn met het oeuvre van Paul Frisse, want hij is een beleids- of een bestuurskundige met een sterk, wat vroeger wel werd genoemd, postmoderne inslag. Dat woord mag je nou niet meer gebruiken.
Waarom mag je dat niet meer gebruiken?
Nou ja, omdat dat net als heel veel andere dingen een beetje taboe begint te worden. Nou, Frisse zelf kwam in het nieuws vanwege zijn parallel tussen Wilders en wat hij dan noemde het fascistische verhaal.
De PVV onmiddellijk zijn ontslag als hoogleraar.
Ja, want dat mag je natuurlijk niet zeggen. Hè? Ook al ben je hoogleraar, dat mag niet. Nou, het pleit voor Frisse overigens dat hij dat heel stoïcijns heeft ondergaan, hoor. Want ik bedoel, waarom zou je dat niet mogen onderzoeken? En dit boek van hem is ook wel vrij stoïcijns, want hij keert zich hiermee tegen een trend die je heel breed ziet, ook alweer vele jaren. Niet ook in de journalistiek overigens, waar ik ben er zelf een exponent van, namelijk het verlangen naar transparantie.
Ja, want je bent ombudsman.
Ik ben ombudsman, ik wil dus transparant zijn over hoe mijn krant werkt en wat lezers daarvan vinden. Dus daar ben ik ook heel erg voor. Maar de overheid verlangt ook steeds meer van burgers dat ze transparant zijn. De overheid weet bedoel, de Stasi zou jaloers zijn, hoor, als ze konden zien wat de overheid allemaal van jou weet. Of van mij.
Wat weten ze van mij dan?
Nou ja, dat staat dan in dossiers, neem ik aan. Nee, maar gewoon van de burger, er is veel meer bekend van de burger dan 30, 40 jaar geleden. Dat wordt allemaal goed gemonitord. Nou, tegelijkertijd verlangt het publiek ook steeds meer dat de overheid transparant is. Politici moeten hun bonnetjes op internet zetten. Alles moet je kunnen zien en narekenen en afrekenen en ter verantwoording kunnen roepen. Hè? Nou, die hele hang naar transparantie, daar zet Frisse zich tegen af.
En wat is daar postmodern aan dan?
Nou, ja, god, ja, hoe lang hebben we? Ja, dat is. Laat ik het zo zeggen. Die hang naar transparantie is volgens Frisse een exponent van het verlichtingsdenken. Het verlichtingsdenken zegt, de reden regeert. Het licht van de reden schijnt over de hele werkelijkheid en laat geen schaduw bestaan. Hè? Nou, dat is, zou je kunnen zeggen, in het postmodernisme helemaal ten op de spits gedreven. Alles moet aan de oppervlakte liggen. En hij zegt, dat kan niet. Daarmee tast je juist beide dingen aan die eigenlijk beschermd moeten worden. Namelijk de privacy van de burger aan de ene kant. Ja, want een staat die alles van je weet, ja, dan zit je in 1984. En dan zit je in het panopticum van Foucault, dat hij ook aanhaalt. Hè, zeg maar een gevangenis waarin je van alle kanten bespied kan worden. Maar aan de andere kant, de overheid heeft ook zo zijn geheimen nodig om juist om die geheimen van de burger te kunnen beschermen. Mm-hmm. Dus hij noemt dan veiligheid, hij noemt de krijgsmacht. Mm-hmm. Ja, je kan niet het plan voor D-Day een dag eerder in de krant zetten, nietwaar? Nou, dat is natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Maar hij pleit voor, hoe hij het noemt, wel een mooie term, het recht op duisternis. Zowel van de burger als van de overheid.
Hij is geen fan, begrijp ik, van WikiLeaks of van Assange of Greenwald of Snowden?
Nee, want dat vindt hij dus. Ik vertel niet wat ik vind, hè, ik vertel gewoon wat hij uiteenzet. En dat is wel prikkelend. Hij vindt dat ook te ver gaan. Hij zegt, het zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. De totale surveillance en controle staat aan de ene kant. En aan de andere kant de totale transparantie en de totale openheid. En hij vindt dat allebei een bedreiging voor, nou ja, laten we zeggen, een gemengde rechtsstaat waarin zowel de burger zijn geheimen voor de overheid kan bewaren als andersom.
En hij is ook geen liefhebber van journalisten die voortdurend een beroep doen op de wet openbaarheid bestuur, zoals de redactie van Argos.
Dat lijkt me wel, want dat is ook gewoon een rechtsstatelijke procedure. Die nog best wat uitgebreid mag worden, overigens, maar goed. Maar hij is geen fan van deze radicale trouwens, transparantie in de journalistiek heeft natuurlijk ook zijn grenzen. Hè? Want onderzoeksjournalisten weten als geen ander dat je nooit, je kunt niet volledig transparant zijn, ook niet over je eigen journalistiek.
Je kunt je bronnen niet verraden.
Bijvoorbeeld.
We zijn eigenlijk net als de geheime dienst, zeg maar.
Nou, ja, zij het dat wij geen geweldsmonopolie hebben en niet door de belasting betaald worden. Althans, hier wel natuurlijk, publieke omroep, maar. He, maar dat is wel de kern van de zaak.
Hij doet een paar krachtige uitspraken, Paul Frisse. Zonder geheimen houdt de vrijheid op te bestaan. En zonder geheimhouding kan de staat de vrijheid van de burger niet beschermen. Ja. Heeft hij je overtuigd?
Ik vind het, nou ja, kijk, ik tot op zekere hoogte wel. Kijk, mijn eigen winkel heeft natuurlijk is ook onderdeel van de BV Transparantie. Dus ik ben voor transparantie. Ik vind ook dat journalisten veel meer dan ze nu al doen uitleg en verantwoording moeten geven over hun werk. Maar dat is ten behoeve van een bepaald collectief goed. Hè? Namelijk toch een rechtsstaat waarin je ook bepaalde dingen voor jezelf kunt houden. En het gevaar van doorslaan, waar hij voor waarschuwt, dat zie ik wel. Ja.
Paul Frisse heeft een punt.
Ja, dat vind ik wel, ja.
Zullen we even nog een derde
ook alleen al omdat hij tegen draad is, hoor. Dat vind ik sowieso.
Dat is leuk, hè?
Ja, dat is goed. Ja. Ja.
Tegen de stroom ingaan. Ja. Bastiaan Rijpkema, jonge politicoloog, heeft het boek Weerbare Democratie geschreven.
Zijn we al bij de laatste? Ja.
Kun je dat kort toelichten?
Nou, zeker. Dat is wel een Rijpkema is een jong jurist, gepromoveerd in Leiden. En zijn proefschrift gaat over de vraag, hoe kun je nou of en hoe en wanneer je antidemocratische partijen moet kunnen verbieden. En dat is natuurlijk een relevante vraag, ook nu weer, hè, met de hele discussie over het salafisme, antiterreurbeleid. Er wordt geroepen om het verbieden van salafistische organisaties.
Salafisme is een geloof, dat is geen politieke partij.
Nee, maar goed, oké, dat klopt. Hij zou ook zeggen, dat is meer iets voor het strafrecht. Maar stel je voor dat er een salafistische politieke partij wordt opgericht en dergelijke. En er is al aanleiding voor zijn onderzoek is eigenlijk een uitspraak van Donner, toenmalig minister van Justitie, die zei, ja goed, als 50% plus 1 van de Nederlanders de sharia willen invoeren, dan doen we dat.
Ja, ik herinner het me. Het was in een interview met Margaliet Kleijweg en mij in Vrij Nederland.
Zo is het, ja. Nou, daar ontstond ophef over, want wat krijgen we nu? En de democratie is toch veel meer dan 50 plus 1. En Rijpkema zegt, ja, dat klopt. Hè. Je kreeg toen de beweging van democratie, hij is een waardengemeenschap. En zodra die waarden aangetast worden, verbieden. Rijpkema zegt, nee, dat gaat te ver. Hij zit dus intussen wat je kan noemen een formele en een materiële opvatting van democratie. En hij zegt, je kunt eigenlijk pas politieke partijen, antidemocratische politieke partijen gaan verbieden op het moment dat ze onomkeerbare besluiten of besluiten willen nemen die onomkeerbaar de democratie aantasten. He, bijvoorbeeld de aanpassing van het stemrecht. Of de Tweede Kamer 20 jaar laten zitten, bijvoorbeeld. He, in plaats van 4 of 5. Dat zegt hij zijn besluiten die de democratie fundamenteel schade. Hij noemt dan kunnen verbieden.
Hij baseert zich op een aantal vooroorlogse voorbeelden. Nou ja, de NSB natuurlijk, die wel was toegestaan, maar later collaboreerde met Nazi-Duitsland. Dus toen kreeg men daar een beetje spijt van. Ja. Hij citeert de vooroorlogse sociaaldemocraat Bonger, die heeft gezegd, een democratie hoeft geen zelfmoord te plegen. Maar ja, hoe voorkom je dat? Want Piet Hein Donner heeft natuurlijk ook een punt. Hier is democratie voor bedoeld om ook te kunnen veranderen.
Jazeker, maar niet onomkeerbaar. Dat is wat Rijpkema, wat zijn centrale punt is. Dat is allemaal best. Je kunt van alles aanpassen. Maar je kunt het democratische proces niet op zo'n manier aanpassen dat het onomkeerbaar ondemocratisch wordt. Dan, als je die plannen hebt, moet je kunnen worden verboden. Dat is overigens, ik vind dat een hele goede, intelligente denkoefening ook, hoor, die hij doet in dit boek. Maar het is wel, het is nou niet wat je vandaag de dag hoort. Hè. Als het gaat over bijvoorbeeld die salafisten, dan is het toch heel erg van, ja, als zij gaan morrelen aan de gelijkheid van man en vrouw, bijvoorbeeld, of aan de vrijheid van meningsuiting, dan moeten we dat eigenlijk niet meer tolereren. Nou, gaat hem te ver.
Rijpkema zegt pas dus zo'n groepering zegt, we moeten de democratie veranderen, vrouwen geen stemrecht meer, homo's geen stemrecht meer, dan kun je ze pakken.
Ik denk dat voor de huidige...
Ben je het daar zelf mee eens?
Ook al alleen al omdat het zo tegendraads is. Want in het huidige politieke en opinieklimaat ligt dat natuurlijk niet, duurt dat veel te lang. Hè? Wij willen nu gewoon vuist op tafel en dicht die tent.
Eigenlijk zou je ook sympathie voor Donald Trump moeten hebben, want die is ook heel tegendraads.
Wat zei je, Donner Trump?
Donald Trump.
Voor Donner wel, voor Trump, nee.
Die is wel tegendraads. Nou, als dat je criterium is.
Dat is de vraag. Hij is, Nixon was in die zin tegendraads dat hij een beroep deed op de silent majority. Trump voert die aan. He, dus die is geniet tegendraads in die zin.
Welk van de drie boeken moet ik lezen met Pasen?
Met Pasen zou ik Frisse lezen. Want Pasen is tenslotte ook een diep geheim.
Een mysterie.
Volledig ontransparant.
Dank je voor je komst. Sjoerd de Jong, ombudsman van NRC Handelsblad en een van onze vaste boekenrecensenten in Argos. Meer onderzoeksjournalistiek op Radio 1 hoort u morgenavond van 7 tot 8 bij de collega's van Reporter Radio. Daar gaat het over Oekraïne. Hoe kan dat land veranderen in een democratische rechtsstaat? En wij zijn er uiteraard volgende week zaterdag weer, straks WNL op zaterdag. En ik hoop dat u geniet van uw paasweekend.
NPO Radio 1.
Luister nog even goed. Want voor je het weet is dit geluid niet meer te horen in Nederland. De grote karakiet staat op het punt van verdwijnen. In de Loosdrechtse plassen is nu een speciaal reddingsprogramma opgetuigd.
Verder in onze uitzending natuurherstel in het Haringvliet en in het Markermeer. En we gaan naar een dancefestival. Het Amsterdamse festival Digital gaat voor duurzaam. Geen broodjes hamburger, maar alleen vegetarische snacks na het dansen.
Morgen van 7 tot 10.
Vroege Vogels.
Op NPO Radio.